Hey, welkom. Superleuk dat je weer luistert naar deze aflevering. En ik zit hier vandaag samen met Pauline Pater. En Pauline is presentatietrainer. En we gaan het dus hebben over presenteren. En ja, ik vind het zelf een onwijs belangrijk onderwerp. Zowel voor, mocht je in het bedrijfsleven werken, maar ook als je dus een business owner bent. Zichtbaarheid en hoe je dus je verhaal kan overbrengen, ja, is eigenlijk voor alles belangrijk. En ja, heel veel mensen vinden dit natuurlijk toch altijd een hele grote uitdaging. En ik roep zelf ook altijd, ja, achter je bureau ziet men niet wat je doet, hè. Je moet op dat podium echt, ja, even je shine pakken. En vaak gaat het er ook om, niet zozeer om, nou ja, wat je zegt, maar vooral ook hoe je het zegt. Dus nou, ik ben ook helemaal super benieuwd naar wat Pauline ons allemaal voor tips kan geven over dit onderwerp. Pauline, vertel. Wie ben je? Wat doe je?
Wie ben ik? Wat doe ik? Wie ben ik? Grote vraag. Ja. Ik ben dus Pauline Pater, spreker en presentatietrainer. Dus ik zeg zelf altijd, of ik sta zelf voor de groep, of ik help anderen om goed, zo goed mogelijk voor de groep te staan. En hoe ik heel erg werk, is dat ik, ik ga verder dan alleen maar presentatietips. Dus ik kijk ook altijd heel erg naar iemand, waar zit je natuurlijke kracht? Waar ben je al automatisch goed in? En wat gebeurt er als je dan op dat podium of voor die groep gaat staan? Want wat ik heel vaak zie is dat mensen dan, wij spreken achter hun bureau, heel goed kunnen zijn in dingen. En op het moment dat ze dan voor een groep staan, dan worden ze opeens bijvoorbeeld heel verlegen. Of worden ze opeens heel koud en afstandelijk of wat dan ook. En dan verliezen ze eigenlijk een deel van hunzelf. En wat ik dan altijd, waar ik naar ga kijken is dan, oké, wat gebeurt er in je hoofd? En dat dan doorbreken, zodat iemand er echt staat als zichzelf. Dus dat het congruent is, hè? Dus dat het... wie men echt ook is, dat het ook klopt met wat men van ze ziet. En dan daarna gaan we kijken, oké, maar hoe vertel je nou een goed verhaal?
Ja, ook zo onwijs goed. Ik ben het daar zo mee eens. Heb ik ook echt vaak in de praktijk gezien dat mensen achter een bureau zo waanzinnig goed zijn. En op het moment het podium, ja, dan weten ze het gewoon even niet meer.
Nee.
Hey, maar waarom is het nou zo ontzettend belangrijk om goed te kunnen presenteren?
Ja, nou, jij zei het net natuurlijk al even, hè, van achter je bureau ziet niemand je. Dus en ik zie dat soms ook wel eens bij bepaalde klanten die ik heb. Die zijn echt mega goed in hun werk, maar die laten dat niet zien. Dus dan komt er bijvoorbeeld een positie vrij in het bedrijf. En dan willen ze daarop solliciteren. En dan gaan ze daar ook op solliciteren. En dan hebben ze 100% ook alle kwaliteiten die daarvoor nodig zijn. Maar niemand kent ze, dus dan krijgen ze de baan niet. Maar dan krijgt iemand met een grote mond die wel vooraan staat, die krijgt het wel. En presenteren zie ik ook niet alleen als presenteren jezelf voor de groep neerzetten. Maar presenteren gaat er ook over hoe kom je binnen? Hoe sta je erbij? Hoe spreek je uit? Je bent constant aan het presenteren. En het is dus super belangrijk dat je weet, oké, hoe kan ik mezelf laten zien? Maar ook hoe kom ik over? Kom ik ook over zoals ik over wil komen? En ben ik ook echt zichtbaar? Want op het moment dat jij jezelf niet laat zien, weten mensen ook niet dat je bestaat. En je hebt ook zo'n formule van succes. En dat is competentie keer hoeveel je zichtbaar bent. Dat is succes.
Ja.
En je hebt soms mensen die zijn super competent, maar niet zichtbaar. En je hebt ook mensen die zijn heel zichtbaar, maar niet competent.
Ja.
Die vallen uiteindelijk wel door de mand. Maar je wilt daar dus wel ook echt laten zien. Dus jezelf presenteren op zo'n manier dat een ander weet waarvoor ze jou kunnen benaderen.
Ja, mooi. En ik ben ook wel blij dat je zegt, we presenteren denk je vaak in een groot podium.
Ja.
Maar juist ook in een meeting.
Ja.
Eigenlijk moet je je verhaal natuurlijk continu weten over te brengen.
Ja, en als je dat niet weet, ja, en je weet niet hoe, en je doet het ook niet, want je schaamt je of je bent bang om het verkeerd te doen. Of je denkt, nou laat anderen maar. Ja, dan neem je dus ook niet de ruimte in die er voor je is. En dan doe je niet alleen jezelf tekort, maar doe je ook de ander tekort. Want op het moment dat jij jezelf laat zien en laat zien wat je komt brengen, weet een ander ook, dus daarvoor kan ik bij jou aankloppen.
Ja.
Maar als jij dat nooit laat zien, dan doe je dus ook de ander tekort, omdat je jouw angst dan bijvoorbeeld groter maakt dan de waarde die jij kan leveren.
Ja, mooi.
En dat is echt zonde.
Ja, maar waarom vinden mensen het vaak zo eng?
Ja, dat is eigenlijk terug te leiden naar heel vroeger. Dus als je echt kijkt in de prehistorie, toen we echt nog in stammen leefden. Toen was bij de groep horen een van de eerste veiligheden die je had. Dus het was echt een levensbehoefte. Want op het moment dat je niet bij de groep hoorde, dan hoorde je niet bij de stam. Dan werd je verstoten en dan leefde je bijvoorbeeld in een bos. In een bos leefden dan wilde dieren. Kon je opgegeten worden of er waren andere vijandige stammen. En dan kon je bijvoorbeeld vermoord worden, ik noem maar wat. Dus ons brein is daar nog steeds op ingesteld. Dus voor de groep staan is voor ons ook heel spannend en moeilijk. Omdat wij denken, dan kunnen we worden afgeschoten. Horen we er niet meer bij. Mensen kunnen wat van ons vinden. Dan komen ze er misschien achter dat ik eigenlijk misschien stiekem toch niet goed genoeg ben. Of dat ik dan toch misschien niet goed genoeg geliefd ben. En dan gaan mensen zichzelf kleiner maken. Dus als ik ook kijk naar... ik ga ook altijd even kijken met iemand van waar ben je nou echt bang voor? Maar ook met bijvoorbeeld echt een team van... Hey, we gaan even bij elkaar kijken van wat gebeurt er nou als je voor zo'n groep staat?
Ja.
Welke gedachten komen er dan boven drijven? Dus dat zijn bijvoorbeeld dan... Oh, ik hoop maar niet dat ze zien dat ik zenuwachtig ben. Of... als ik maar niet een blackout krijg. Of als ik maar goed genoeg laat zien dat ik echt wel weet waar ik over praat. En dan ga ik maar te kijken, maar welke behoefte zit daar dan onder? En vaak willen mensen dan stiekem bijvoorbeeld erkenning. Van, oh ja, ik weet goed. Hè, de ander zegt, dat heb je echt goed gedaan. Je weet genoeg. En dan denkt de ander, oh ja, hè, gelukkig. Dat hebben ze tegen mij gezegd, dus het klopt zo. Alleen op het moment dat je vanuit die angst op het podium staat, dan sta je dus voor jezelf op het podium. Omdat je hoopt op erkenning voor de ander.
Ja.
Terwijl op het moment dat je op het podium staat, dan wil je al lang weten van, oh ja, ik ben goed genoeg. Ik kom dit vertellen, omdat ik hier alles van weet. Misschien vind ik het spannend. Dat is oké, want ik heb mezelf, dus ik kan dit aan. En dan sta je er ook echt voor de ander.
Ja.
In plaats van dat je stiekem hoopt dat een ander tegen je zegt, oh, dat doe je goed.
Ja, precies.
En het is dus echt die angst, of die gedachte die men heeft over zichzelf en ook over soms het oordeel wat de ander mogelijk zou kunnen hebben, wat ervoor zorgt dat ze dus niet helemaal authentiek op het podium staan.
Ja.
Ja.
Oh, interessant. Hey, maar stel een van de luisteraars denkt, nou, ik vind het toch best wel spannend. Zowel of in een groep op podium, hè, dus stel, ik zal maar zeggen, de kwartaalpresentatie. Ja. Je moet iets vertellen over de afdeling. Ofwel misschien zelfs in een meeting, dus wat kleiner. Hoe kun je daarmee omgaan met die angsten?
Ja, maar allereerst zou ik dan echt adviseren, kijk, waar ben je echt bang voor? Dus schrijf op waar je allemaal bang voor bent. En ga dan bij al die angsten kijken. Oké, stel je voor, mensen zien dat ik heel zenuwachtig ben. En dan? Wat zou dan kunnen gebeuren? Oh, dan zouden ze bijvoorbeeld kunnen denken, ze heeft zich niet goed voorbereid. Oké, en als mensen dat denken, wat dan? En dat ze op die manier even doorgaan schrijven, van waar ben ik nou echt bang voor? En vaak kom je dan tot een kernangst. En dan kan je bij kijken, maar wat heeft deze angst van mij nodig? Dus bijvoorbeeld, als jij denkt, ik moet het goed genoeg doen, want als ik het niet goed genoeg doe, dan hoor ik niet bij de groep. Dan weet je dus, wat ik hierbij nodig heb, is dus een bepaalde veiligheid. Hoe kan ik dan mezelf die veiligheid al geven?
Ja, ja.
En dan wordt die heel anders, want dan heb je de ander niet meer nodig. Dus dan kan je kijken, oké, hoe kan ik mezelf die veiligheid geven? Nou, het kan simpel zijn. Oké, wel een goede voorbereiding.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld goede nachtrust. Maar als je moeder bent, is dat natuurlijk wel iets soms lastiger, gewoon van jonge kinderen. Maar bijvoorbeeld een uur vooraf, even in je eigen bubbel.
Ja.
Even focussen bijvoorbeeld op je ademhaling. Even rustig wat drinken. Even nog een keer dingen doornemen. Vooraf al in de ruimte zijn. Weet in wat voor ruimte je komt. Zorg dat de ruimte echt al gevuld is met jouw energie.
Ja.
Want dan komen mensen ook binnen. En dan komen ze binnen bij jou. In plaats van dat jij je laat overrompelen. Dus op die manier het voor jezelf al heel makkelijk maken.
Ja.
En dan wordt het ook veel makkelijker.
Ja,
en ook beseffen, die angst die je voelt, dat is iets in je gedachten. Dat is niet de realiteit. En 9 van de 10 keer is de dingen waar we bang voor zijn, zijn niet heel realistisch dat ze ook echt gebeuren. Dus ik zeg ook altijd, ja, kijk eerst even, wat denk je nou echt? En kijk ook even, waar komt het vandaan? Want misschien heb je ooit een spreekbeurs gegeven, ging dat mis en werd je uitgelachen door de klas. En heb je toen besloten, oh, ik kan niet goed presenteren. Maar dat is helemaal niet waar. Het ging op dat moment niet goed. Maar dat betekent niet dat de rest van je leven niet meer goed gaat. Op het moment dat jij dus besluit, oh, omdat het die keer niet goed ging, gaat het dus de rest van mijn leven niet goed. Dan laat je die situatie de rest van je leven bepalen. En leef je dus niet vanuit je eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus het is constant terug naar wie ben ik? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat geloof ik over mezelf? En wat is daarvan ook waar?
Ja. En welke ik ook altijd, ik heb heel veel moeten presenteren. Ik kom uit de cosmetica en ik was net afgestudeerd. En dan moet je gewoon productintroducties intern aan de accountmanagers presenteren. Ja, achteraf een onwijs goede leerschool. Maar wat ik deed, in het begin ben je gewoon best wel zenuwachtig. En wat mij persoonlijk heel erg hielp, ik kreeg vlekken in mijn nek. Dat is gewoon hoe ik heb dat gelukkig niet meer in het begin wel. Maar ik hield gewoon met mijn kleding rekening mee, omdat ik wist dat ik vlekken kreeg.
Ja.
Dus deed ik gewoon iets met een colletje of een sjaaltje of weet ik, want ik dacht, in ieder geval zien ze niet mijn vlekken.
Nee, ja.
En wat mij ook altijd heel erg hielp, is even de eerste 2 zinnen even uit mijn hoofd leren.
Oh ja, en dat je die even kan zeggen.
Ja. En dan denk ik, oh ja, nou die staan, die zinnen. Ja. En dat vond ik ook zelf altijd heel praktisch.
Ja, en dat is heel makkelijk inderdaad. En weet je ook hoe het komt dat je bijvoorbeeld nu die plekken niet meer hebt?
Ja, ik heb zoveel gepresenteerd in mijn leven uiteindelijk. Ja. Dus in het begin oefende ik. Ook nog echt voor de spiegel hoor. Echt als startende product manager. Zoveel geoefend ook. En dan weet ik nog dat ik in de auto zat. En dan zat ik het weer in mijn hoofd te oefenen. Ja. Maar op een gegeven moment hoor je er gewoon... Ja, toch, je wordt er beter in. Het is ook een kwestie van doen. En nu vind ik het eigenlijk heel erg leuk. Ik vind het een van de leukste dingen.
Ja. En dat komt natuurlijk ook doordat jij dus zoveel succes hebt gehad. Dus jij bent het gaan doen.
Ja.
En het ging elke keer goed. Dus je dacht, oh, blijkbaar kan ik dit.
Ja.
En ik hoor wel vaker mensen die krijgen vlekken in hun nek. En ik, dat komt vaak wel dat er dan ergens... iets in je lijf, een soort van je nerveus maakt. En zoiets simpels als een bolletje aantrekken of een sjaaltje, dat kan ook helpen. Maar het is voor de lange termijn soms niet.
Nee.
Dus inderdaad wat jij dan zegt, even die twee zinnen uit je hoofd leren. Of ook even kijken van, oh ja, wacht. Is het ook bijvoorbeeld er ook oké mee zijn? Bijvoorbeeld, ik heb heel lang gehad dat ik heel snel rood werd.
Ja.
En dan op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja, boeiend, ik word rood. Oh, daar gaan we weer, ik word rood. En het accepteren, en ik merkte dan ook, dan gaat het heel snel weg.
Ja.
Dus er zit vaak een oordeel op de dingen die je doet, en dan maakt het nog moeilijker.
Ja.
Terwijl als je bijvoorbeeld bepaalde dingen gewoon accepteert, dan gaat het ook, dan ontspan je ook meer en dan gaat het ook sneller weg.
Ja. Mooi.
Ja.
Hey, en wat is er eigenlijk voor nodig? Misschien net al om eigenlijk vol zelfvertrouwen dat woord te pakken. Hè? Of op het podium, maar ook tijdens die meeting.
Ja. Nou, echt wel het besef dat je wat kon brengen.
Ja.
En dat je ertoe doet. Ja. En dat jouw mening ertoe doet. En dat op het moment dat jij je mond houdt, dat je dan eigenlijk egoïstisch bent. Omdat je dan dus jouw angsten groter laat zijn dan... wat ik net ook al zei, dan de waarde die jij kan leveren aan een ander. Stel je voor, ik ben manager van een team. En ik zit in een MT-vergadering. En we hebben het over de, bijvoorbeeld, salarissen. En ik weet, mijn team wordt onderbetaald. En ik kies er op dat moment voor...
Dit is trouwens zo herkenbaar, maar goed. Even.
Ja, en ik kies er op dat moment voor om mijn mond te houden. Want ik denk, wie ben ik? Of ik denk, nou, ik kan beter maar even mijn mond houden. Of ik denk, oh, maar iedereen is al aan het woord. Dan doe ik niet alleen mezelf tekort, maar ook mijn hele team.
Ja.
En op het moment dat ik dus besluit, wacht, ik zit hier voor mijn team, ik kom hier wat brengen, ik kom hier ook om iets te krijgen, dus ik ga me uitspreken.
Ja.
En oh, we hebben nog maar 5 minuten, ja, boeiend, al hebben we nog maar 5 minuten, we hebben net al 55 minuten naar jullie allemaal lopen luisteren, dit is nu even mijn tijd.
Ja.
En dit moet gebeuren. Dus besef ook heel erg van op het moment dat jij alleen maar jezelf heel belangrijk maakt in je hoofd, doe je ook een ander helemaal tekort.
Ja.
Want ja, je bent verantwoordelijk voor een team, voor iets. Dus hup, zij verwachten van jou dat jij voor ze opstaat. Dus waar blijf je?
Ja, nou, dit is echt zo'n mooi voorbeeld. Want dit is gewoon echt een praktijkvoorbeeld wat heel vaak gebeurt. Op dat moment moet je gewoon als manager je mond open trekken. Ja, ik vond dit altijd een van de leukste dingen trouwens om te doen. Als je dat spelletje, het is toch misschien een klein spelletje.
Ja,
als je dat gewoon door hebt, dan is er zoveel mogelijk. Echt waar.
Ja, en dus sta jezelf ook toe om het te zien als een spel. Want ik zie soms ook... Ook bij vrouwen, dat ze er veel te veel van af laten hangen. En dat ze dus daardoor, dan op het moment dat ze het woord krijgen, eigenlijk niet goed uit hun woorden kunnen komen.
Ja.
Omdat ze denken van, oh ja, hoe ga ik het nou zeggen? En dan worden ze heel lang van stof en dan is de ander alweer ongeduldig. Maar zie het gewoon als een spel. Je werkt in een bedrijf. Dat bedrijf, dat speelt een spel. Jij speelt een spel. En dat betekent niet, oh, ik speel mijn spel achter de elleboog. Nee, maar dat betekent gewoon, heb er maar plezier in.
Ja.
Ga maar testen wat er gebeurt als je jezelf uitspreekt. Ga er maar eens echt voor staan en kijk maar wat er gebeurt.
Ja. Nou, mijn ervaring is dat je juist vaak hele positieve reacties krijgt.
Want vooral ook hele mondige mensen, dat merk ik in ieder geval heel sterk ook, en dat zie ik ook bij mijn klant, hele mondige mensen vinden het vaak ook heel fijn als een ander ook mondig is.
Ja.
Want als iemand alleen maar denkt van, oeh, ja, wanneer ga ik nou maar uitspreken, wanneer ga ik nou maar uitspreken, onbewust voel je dat.
Ja.
En dan krijg je, dan denkt de ander, oh ja, wacht, nu moet ik jou er nog even bij betrekken. Dus omdat jij dan niet jezelf uitspreekt, word je ook de verantwoordelijkheid van iemand die bijvoorbeeld heel mondig is. En die persoon die dat mondig is, die kan het dan ook een beetje wel eens denken van, oh, ja, wanneer spreek jij je nou een keer uit? Een soort van, wanneer kom je even voor jezelf op?
Ja.
Ja.
Leuk.
Ja.
Hé, hey, maar waar zie jij het nou heel vaak? Jij spreekt natuurlijk heel veel mensen over dit onderwerp. Ja. En je traint ook heel veel mensen. Waar zie jij het heel vaak fout gaan bij presenteren?
Nou, waar ik het heel vaak fout aan zie gaan, is dat mensen heel graag heel compleet willen zijn. Dus dan heel langdradig worden, uit de tijd lopen. Zichzelf heel erg willen verantwoorden. Ik denk altijd, kijk gewoon, wie zit er in de zaal? Wat hebben zij nodig? Dat vertel je. En meer niet. Zo simpel is het. Wat ik ook heel vaak fout zie gaan, is dat mensen heel inhoudelijk blijven. Dus die gaan dan bijvoorbeeld 20 minuten lang alleen maar hele belangrijke info delen. En ja, aan het einde van die 20 minuten is iedereen overdonderd. En denken ze, nou, de presentatie, ja, er werd heel veel verteld, maar...
Ik weet het niet meer wat.
Ik heb één ding onthouden, dus dat is goed. Dus dat zie ik ook heel vaak fout gaan. Dus ik zeg altijd in eerste instantie van, ja, hou het zo kort mogelijk. Daarnaast maak ook echt verbinding door middel van bijvoorbeeld storytelling, door vragen te stellen aan de zaal. Durf het op de niet-traditionele manier te zien, want de traditionele manier is echt zo bijna college geven. Ik sta hier te vertellen, jullie luisteren allemaal, dus jullie moeten meedoen. Terwijl wat ik zie al helemaal in deze tijd, in die verschuiving, zie ik ook heel erg van, er is veel meer behoefte aan interactie. En dat komt ook omdat onze spanningsboog heel kort is geworden door... technologie en alles. Dus je wilt ze er constant bij houden. En dat krijg je alleen maar als je ook echt actief erbij betrekt.
Super interessant. Maar hoe doe je dat?
Ja, er zijn dus heel veel manieren. En voor de mensen die denken, ja, hoe ga ik dit ooit doen? Je kan gewoon letterlijk je presentatie even invullen bij ChatGPT, hè? Dus AI. Oh. En zeg je gewoon, geef mij 3 manieren waarop ik het interactiever kan maken. En dan heb je al 3 manieren. Wat je ook wat je heel simpel kan doen, is werken met ja-nee vragen. Geef ze even kort een casus waar ze aan moeten werken. Al is maar 5 minuten dat ze even met elkaar moeten overleggen. Werk bijvoorbeeld met een stelling. Maak er bijvoorbeeld iets van een spel van. Het hoeft niet te moeilijk. Maar als je bijvoorbeeld simpelweg al aan het begin van je presentatie even 3 stellingen in de groep gooit. Met ja en nee. En ja is staan en nee is blijven zitten. Dan heb je gelijk iedereen er al bij in. Want je moet het eigenlijk een beetje zo zien dat je aan het begin wil je ze mee krijgen in een trechter.
Ja.
En in het begin moet je dus al gelijk de aandacht pakken, zodat ze een soort van meekomen in jouw trechter. En even helemaal vergeten dat ze een mobiel hebben, dat ze nog heel veel mails hebben die ze moeten beantwoorden. Dat ze thuis nog allemaal dingen hebben. Je wilt ze op een punt hebben dat ze echt zijn in het nu.
Ja.
En dat krijg je ook wel deels door bijvoorbeeld dit te doen. En het helpt ook heel erg als je zelf heel erg in het nu bent. Want publiek spiegelt ook. Dus even als jij voor de groep staat en je hebt nog 1001 to-do's in je hoofd, dan ben jij dus niet helemaal present. En dat zorgt er dan ook voor dat het publiek ergens aanvoelt van ja, je lekt ergens. Je bent hier ook niet helemaal. Dus dan gaan zij dwalen, omdat jij ook eigenlijk een beetje dwaalt.
Ja, precies. Ja. Grappig, leuk. Hey, weet je waar ik nou super benieuwd ben? Waar moet een goede presentatie aan voldoen?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik hou me een beetje algemeen. Niet helemaal algemeen, maar wel een beetje. Zo zul je echt een knaller van een begin hebben. En een begin die aanspreekt op emotie. En je wilt daarin ook kiezen van, ga ik een positieve emotie triggeren of ga ik een negatieve emotie triggeren? En dat komt ook voort uit, mensen hebben 2 redenen waarom ze in beweging komen. Dat is of pijn vermijden of geluk vergroten.
Mooi.
Ja, dus je wilt daarin ook, dus daarin ga je al kiezen, zodat je ze gelijk mee hebt. Zodat zij gelijk weten, oké, ik zit hier en ik ga iets krijgen. En daarna ook heel duidelijk vertellen, wat gaan we vandaag doen? Dus vandaag neem ik jullie mee in de psyche van de mens. En na vandaag heb je aan de hand van 5 stappen hoe jij bijvoorbeeld jouw psyche beter kan verzorgen. Ik noem maar wat.
Ja.
En daarin wil je ook al gelijk iets geven wat ervoor zorgt dat ze erbij blijven. Dus dat zij weten, oké, ik moet blijven luisteren, want dan krijg ik dit dus als resultaat. Bijvoorbeeld in dit voorbeeld, dan weten ze dus hoe ze hun psyche kunnen verzorgen. Ik heb nu even een random voorbeeld uit mijn mouw geschud. Maar stel je voor, je hebt bijvoorbeeld, je moet je jaarcijfers presenteren. Dan kan je ook al aan het begin zeggen. Aan het einde weet je welke 3 struikelblokken wij nu moeten oplossen. Om ervoor te zorgen dat we aankomend jaar alle doelen behalen.
Ja.
Dus dan weten mensen, oké, ik moet erbij blijven. Want die 3 struikelblokken, ik wil weten wat het is. En ik wil ook weten wat ik straks moet gaan doen. Dus daarmee geven ze al iets waarvan ze weten dat komt eraan, maar je geeft ze nog niet het antwoord. Dus ze moeten blijven luisteren voor jou. Nou, en dan splits je je presentatie op. En dan wat vaak het beste werkt, is of als je zegt ik heb 5 dingen, dat je dus die 5 dingen, dat je elke keer ook zegt van nou het eerste bla bla bla, het tweede bla 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 bla. Dat kunnen mensen ook meeschrijven als ze dat willen. Maar je wilt ook daarin dan, als je dan die voorbeelden uitlegt of die punten uitlegt, dat je ook duidelijk weer eens aan de ene kant feitelijke informatie, maar dat je dat ook koppelt aan emoties. Dus bijvoorbeeld stel je voor een van de voordelen van hoe jij je psyche beter kan verzorgen, is bijvoorbeeld als je 's ochtends wakker wordt, water drinken in de ochtend.
Ja.
En dan kan je dus als voorbeeld, dus je kan zeggen, water is heel belangrijk, want het hydrateert, bla bla, geef je wat informatie over water. En dan geef je bijvoorbeeld als voorbeeld, dit is allemaal trouwens bla bla, maar even voor het voorbeeld voor de mensen. Dan geef je als voorbeeld van, ik had een klant, die heette Jeroen. En Jeroen werd elke ochtend met hoofdpijn wakker. En hij had geen idee, hij dacht gewoon op een gegeven moment, dit hoort bij mijn leven. Maar toen hebben we dus ook geadviseerd, drink elke ochtend 2 glazen water. En sinds hij dat doet, is de hoofdpijn weg. Nou, wat heb ik dan gedaan? Ik heb dan feitelijke informatie gekoppeld aan een verhaal met emotie. Ik heb dat persoonlijk gemaakt door het een naam te geven. Waardoor dan mensen dat verhaal, inclusief die feiten, laten klikken in hun hoofd. En dan blijft het langer hangen.
Ja, ja.
Dus nou, op die manier kan je dan het middenstuk echt vormgeven. Je kan daarbij ook echt afwisselen. Dus je kan daarbij ook anderen nog bij betrekken. Of even, laat ze even, bijvoorbeeld als je gaat vertellen over die struikenblokken in het nieuwe jaar, dat je even zegt van, dit is struikenblok 1, overleg even 5 minuten met je buurman of buurvrouw, wat zou voor jou een passende oplossing zijn? Zodat je ook speelt met het publiek en ze ook af en toe een verantwoordelijkheid geeft, wat ervoor zorgt dat ze erbij blijven. Want de persoon die dan al die tijd op zijn telefoon zat, moet dan opeens gaan overleggen met zijn buurman of buurvrouw. Dus is er dan weer bij. Dus op die manier ga je dan verder. Nou, en tussendoor pak je elke keer weer terug naar waarom ze er zitten. Dus dat ze weten, oké, we hebben nu 3 punten, we hebben nu 2 punten gehad. Dus er komt er nog eentje aan. Of we hebben nu 4 punten gehad en er komt er nog eentje aan. Dus dat je op die manier een bepaalde voorspelbaarheid hebt. En tegelijkertijd in de punten zelf, door middel van de voorbeelden die je geeft enzovoorts, een bepaalde onverwachtheid, zodat ze er wel bij blijven.
Ja, ja.
Dus je wilt elke keer eigenlijk spelen met die spanning en de voorspelbaarheid, zodat het wel verrassend is, maar tegelijkertijd ook weer niet zo verrassend dat ze gechoqueerd zijn. Nou, en dan aan het einde vat je alles nog een keer goed samen. Laat je ook heel duidelijk weten, wat kan je dus vanaf nu anders doen? Dus dat ze ook echt acties hebben.
Ja.
En dan rond je je presentatie af door weer terug te grijpen naar het begin. Dus wat heel veel mensen doen, ze bijvoorbeeld ook, slides. Ik vind sowieso, gebruik slides alleen maar als je echt niet anders kan. En zet er dan ook echt alleen maar dat op wat er op moet zijn. Dus denk bijvoorbeeld aan grafieken, aan illustraties. Als je een stelling doet, alleen de stelling. Maar ga het niet gebruiken als bullet point van vandaag ga ik dit en dit en dit vertellen. Nee. Want daarvoor heb jij gewoon je eigen kaartjes en niet je slide. En dan rond je ook af. En dan de laatste slide is hetzelfde als de eerste slide. Zodat je laat zien, dit was het. En dan niet zo'n slide van, zijn er nog vragen? Nee, je rolt hem af. Je gebruikt dan ook 1 laatste zin die heel duidelijk laat zien, dit is het einde. Dus bijvoorbeeld, we starten deze, neem even die struikenblokken, dat struikenblokken voorbeeld. We starten deze presentatie met 3 struikenblokken voor het nieuwe jaar 2024. Maar we eindigen deze presentatie met 3 oplossingen voor deze struikenblokken. Dus 2024 wordt ons jaar. Dank jullie wel. En dan heb je heel duidelijk het einde.
Ja.
En dan is het dankjewel. Ook dan is het einde. En dan gaan mensen even praten. En dan pas daarna ga je zeggen, zijn er nog vragen?
Ja, precies.
Zodat je niet het vuur uit je presentatie haalt. Ja, want wat zie je heel vaak, is dat mensen wel heel goed, erg goed beginnen, goed midden hebben enzovoort. En dat einde, dat is dan een beetje omdat ze laten het niet goed afronden. Ze gaan gelijk door naar de vragen. Dan heb je soms wat vragen waar je denkt, dat mensen niet meer luisteren, afgeleid enzovoort enzovoort. Dus je geeft dan de mensen die bijvoorbeeld echt alleen voor de presentatie komen, niet per se vragen hebben of door moeten, geef je ook de ruimte om door te gaan. En de mensen die vragen willen stellen, die kunnen dan nog even een vraag stellen.
Ja, mooi. Ja, dus het einde is eigenlijk net zo belangrijk als het begin. Of misschien nog wel belangrijker.
Ja, want uiteindelijk onthouden mensen vaak maar 3 dingen. En dat is het begin, het einde en iets in het midden wat ze het meeste aansprak.
Ja.
Dus je wilt niet ergens dan wegglijden wat niet nodig is.
Ja. Hey, en stel volgende week, een van de luisteraars denkt, ik moet volgende week die presentatie geven. We zitten midden in de jaarpresentaties nu.
Ja,
go for it. Hoe moet je beginnen, zeg maar? Hoe begin je qua voorbereiding?
Ja, ga eens naar de tekentafel. Dus bekijk eerst even, wat is het doel van deze presentatie? En wat moeten ze weten? Of in het Engels zegt dat maar, what's in it for them? Dus wat zit er voor het publiek in? En dan wil je ook echt gaan kijken, wat is ook de reden dat ik voor deze presentatie ben gevraagd? Wat willen zij van mij weten? En bedenk ook, je hoeft daarin, ook als je bijvoorbeeld de jaardingen en zo moet presenteren, je hoeft niet alles te vertellen. Want op het moment dat je alles gaat vertellen, dan wordt het soort van zenden. Nou, yo, succes, doei.
Ja.
Dus je wilt daarin, wil je het leuk maken. Dus kijk ook eventjes hoe je daar meer verhalen aan kan toevoegen, hoe je daar meer interactie aan kan toevoegen. Maar in de eerste instantie, op het moment dat je gaat voorbereiden, wil je eerst kijken, 1, wat is het doel? 2, waarom ben ik gevraagd en wat moeten ze dus van mij weten? 3, welke 3 dingen moeten zij sowieso onthouden aan het einde? En daarna ga je je presentatie vormgeven.
Ja.
En dan ga je kijken, wat wordt mijn begin? Hoeveel punten bespreek ik in het midden? Kan ik daar een bepaald patroontje in doen? Dus kan ik zeggen, 10 tips of 5 stappen of 7 inzichten van 2023 die 2024 succesvol gaan maken. Weet je wel, allemaal van dat soort dingen.
Ja.
Die ga je vooraf allemaal al bedenken. En op het moment dat je een soort van hele schets hebt met allemaal punten, dan ga je daarna kijken, hoe zorg ik dat het allemaal soepel op elkaar overloopt? Waar kan ik wat dingen toevoegen? Lees je even in de luisteraar. Stel je voor, de luisteraar zou dit nu horen. Hoe zouden ze dit vinden? Hoe komt dit over? En dat je echt op die manier heel erg de focus op legt, ook op degene die in de zaal zit. En die naar jou komt luisteren. En niet dat je denkt, hoe kan ik zo goed mogelijk laten zien dat ik echt afgelopen jaar alles eraan heb gedaan dat ik dit jaar dat weer ga doen. Nee, dat is niet het doel. Want dan sta je voor jezelf. Je staat er omdat de anderen iets van jou willen weten en jij hebt die informatie, dus jij kan ze dat geven.
Ja,
ja.
Mooi. Hey, we hebben het nu best wel gehad over de presentatie aan zich, zeg maar.
Ja.
Heel vaak heb ik ook gehoord, en volgens mij is dat ook, hè, enerzijds heb je de inhoud, heel belangrijk, maar het gaat vaak ook hoe je het vertelt.
Ja, 100%.
En ik denk dat ook nog een stukje uiterlijk meespreekt, zeg maar, hoe je je presenteert. Hoe zie jij dat?
Ja, dat is ook heel belangrijk, want de woorden die wij daadwerkelijk zeggen is maar echt iets van 5-10%. De rest is allemaal hoe je erbij staat. Hoe je eruit ziet, wat je uitstraalt, maar ook hoe je stem is, welke woorden je gebruikt, hoe je ademhaling is, alles. En dus je wilt daar wel echt ook goed op voorbereid zijn. En ik zeg ook altijd wel van, bijvoorbeeld als je simpelweg kijkt naar hoe zie je eruit, is dat invloed op het beeld wat mensen in de eerste instantie van jou hebben. Dus stel je voor, als ik hier had gezeten met, slordig haar, heel super sportief gekleed, een beetje zo nonchalant, en ik ga dan bijvoorbeeld naar een zakelijke presentatie die ik moet geven, dan sta ik al 3-0 achter. Terwijl als ik bijvoorbeeld een mooi jurkje aantrek, mooie laarzen, even mijn haar goed doe enzovoorts, en ik sta er dan hebben mensen gezien, er komt echt iemand binnen. Ik ben benieuwd. Dus je wilt dat soort dingen, wil je niet aan het begin al fout doen, want dan sta je al 2-0 achter, terwijl het heel simpel is om het daar ook helemaal gewoon goed in te doen.
Ja.
Want het heeft gewoon invloed op de eerste indruk die je maakt. Want als je ergens binnenkomt, als eerste zien mensen hoe je eruit ziet. En daar hebben ze dan een beeld bij. En ze scannen dan ook je uitstraling. En die wordt weer beïnvloed door je energie, de emotie die je op dat moment voelt enzovoort. En als die niet klopt, of als die heel negatief is, of als die heel... dan mis je daar al gewoon heel veel credits die je wel daar al kan opbouwen.
Ja.
En hoe doe je dat? Vraag je natuurlijk hoe.
Ja, precies. Je wist gewoon wat er fijn was.
Sowieso. Want op het moment dat ik bijvoorbeeld ik heb een plus als spreker en ik word ergens gevraagd, dan kijken we altijd even wie is de doelgroep? Hoe kleden zij zich? En dan ga ik vaak er net een beetje boven zitten. Dus je wilt ook niet te veel boven zitten. Dus stel je voor, ik sta voor een team, allemaal developers, zijn allemaal lekker sneakers gekleed en sweaters en dat, en ik kom aan in een 3-delig pak bijvoorbeeld, dan sla ik daar weer de plank mee. Dus je wilt daar ook wel even net dat tipping point, dus je wilt er iets beter uitzien, dus iets meer overdressed dan de rest, maar ook niet te veel. Dus je kijkt eens welke kleding wordt er gedragen, dus welke kleding trek ik dan aan. En als in je uitstraling, daar kan je wel heel veel doen, en dat heeft 1 te maken met hoe denk je over jezelf. Dus op het moment dat jij gewoon denkt, dit ben ik, ik ben hier trots op, dan ik vertrouw mezelf, ik ben veilig voor mezelf, ik sta er echt. Dan sta je ook veel meer met beide benen op de grond. Dus dan ben je ook veel meer in het moment, dan ben je meer in het nu. En daar kom je ook wel in door bijvoorbeeld minimaal 5, kijk het liefst wil je bijvoorbeeld een kwartier, van tevoren even weer terug te gaan naar je eigen energie. Vooral ook als je bijvoorbeeld kinderen hebt en je bijvoorbeeld 's ochtends om 9 uur presentatie. Je hebt daarvoor de kinderen naar het kinderdagverblijf gebracht. Of naar school. Of weet ik veel. En het was hectisch in de ochtend en tillerunend. Dan wil je eigenlijk toch 8:15 op kantoor zijn. Zodat je even een momentje hebt van...
Ja.
Waar ben ik? Oh, ik ben hier. Hoe voel ik me? Ik voel me hier. Ik voel me zo en zo. Kan ik daar nu nog wat aan doen? Stel je voor, je voelt je super gestrest. Ga dan even 5 keer in en uit ademen.
Ja.
Adem 6 tellen in. Hou even vast voor 4 tellen. Adem 8 tellen uit. Doe dat even 5 keer. En je merkt dan al gelijk verschil in je energie, in je houding, in alles. En ga daarna tot even nadenken, oké, in wat voor ruimte zit ik? Een analyserende ruimte. En denk bijvoorbeeld, waar ben ik echt dankbaar voor? Want op het moment dat je bijvoorbeeld heel gestrest bent, stress komt ook voort vaak uit angst en zo. En dankbaarheid en angst kunnen niet tegelijkertijd in je brein bestaan. Dus op het moment dat je dan gaat focussen waar je dankbaar voor bent, dan weerleg je dus die focus van stress naar in het hier en nu, bedenken wat er is. En dan sta je al vanuit, dan kom je al vanuit een hele andere energie, kom je binnen.
Ja.
En dat zijn gewoon hele simpele dingen, die wel een wereld van verschil maken. Ik heb soms ook als klant, en dan komen ze binnen, of een hele groep, en dan komen ze binnen, zijn ze helemaal hyper, en dat. En hebben ze elkaar bijvoorbeeld ook al, er zijn bijvoorbeeld ook mensen die veel nog buiten bedrijf werken, dan op een dag komen ze binnen, dan willen ze alleen maar praten, en iedereen is druk, en dan laten ze soms even een kwartiertje gewoon, ja, klets maar even, praat maar even met elkaar. En daarna kun je even allemaal zitten. Even je beide voeten op de grond, even je handen op je bovenbenen. Ja. En we gaan gewoon even 5 keer in en uit ademen. Soms denken mensen dan echt,
zo begin jij gewoon je presentatie wel eens.
Nou, niet per se een presentatie, maar ook wel bijvoorbeeld een training of
iets. Oh, vooral mijn trainingen, ja.
Dat precies. Ik gewoon even zeg, ja. Oké, we gaan even, want we zijn allemaal helemaal druk aan het hoofd. Ja. Even weer landen in het hier en nu. En dan geef ik ook gelijk mee, dit kan je dus ook doen voordat je een presentatie gaat geven.
Voor jezelf.
Even weer dat.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens gehad bijvoorbeeld dat ik ergens was en dat ik bijvoorbeeld ergens moest spreken en dat er heel veel stress was vooraf, want het was helemaal misgegaan en de lunch was niet op tijd en uiteindelijk had toch iedereen de lunch en die hele zaal die was gewoon helemaal, weet je wel, een beetje opgefokt. En toen dacht ik ook, ik moet zo voor die groep. Nou ja, ik ben ook niet, qua spreker ben ik echt wel een hoge energiespreker, dus ik dacht, als ik nu gelijk vanuit deze energie bam ze weer meeneem naar het volgende level, dat is dan bijna niet te doen, weet je wel. Dan worden ze helemaal alsof je veel te veel koffie op hebt. Dus toen heb ik ook gezegd van, we starten gewoon even met, landen weer.
Ja.
Zijn waar je bent.
Ja.
En dan merk je gewoon die hele energie in de zaal, die verandert.
Ja. Wel leuk wat jij zei, hè, van, weet je, ik ben een high energy spreker, zeg maar. Hoe, als je dat van nature, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is gewoon leuker als je naar iemand kijkt, die zit in die zaal.
Yeah.
Is het gewoon fijner als iemand lekker, vlot, energiek presenteert, of dat iemand een soort van saai presenteert? Mm-hmm. Stel je bent, is dat niet waar?
Nee, want je hebt dus, en zelf denk ik dat, je hebt hoge energie en laag energie sprekers. En bijvoorbeeld Obama. Obama is echt een laag energie spreker.
Oh.
Ja, leuk.
Terwijl hij,
ja, toch? Ik ben echt typisch een hoge energiespreker. Want ja, dat is ook hoe ik ben.
Ja.
Ik praat snel. Ik neem mensen mee. Ik ben niet bang om een keer echt iets, weet ik veel. Gewoon even, hoppakee, de boel op te jutten. Alleen je hebt dus en nodig. Want als je alleen maar hoge energiesprekers hebt. En je hebt bijvoorbeeld een hele dag. Dus je hebt een hele dag vergaderingen. En iedereen is alleen maar, die voor de groep zit, alleen maar high energy. Aan het einde van de dag ben je kapot.
Oh ja.
Want je krijgt nooit de kans om even op te laden. Je bent alleen maar top. Het is net zoals dat je een elastiekje de hele tijd soort van strak gespannen houdt. Op een gegeven moment knapt die. Dat is te veel. Dat kan niet. Dus je wilt daarin afwisselen tussen hoge energiesprekers en laag energiesprekers. En ik als hoge energiespreker zal nooit een hele lage energiespreker worden. Want dat zit niet in mijn aard. Dat is niet mijn stijl. Dat kan niet. En een laag energiespreker zal nooit een enorme hoge energiespreker worden.
Ja.
Dat is dan ook niet natuurlijk. Ja. Dus je wilt echt heel erg kijken van, als hoge energiespreker heb ik als voordeel dat ik super enthousiast ben, dat ik mensen heel makkelijk mee kan nemen, dat ze iedereen ook echt meegaat. Dus dat ze hebben eigenlijk geen kans om niet mee te gaan, want je moet wel. Alleen het nadeel is, als het te lang is het uitputtend, of soms gaat het te snel, dus dan kunnen mensen het niet bijbenen. Of soms is het veel te overweldigend. Terwijl als laag energiespreker kom je heel vaak over als een autoriteit. Ervaren mensen je ook als heel prettig omdat je een bepaalde kalmte hebt. En ben je ook heel inhoudelijk vaak ook echt heel sterk. Omdat de punten die je vertelt ook echt heel goed zijn.
Ja.
Terwijl het nadeel van een valkuil van een laag energiespreker kan zijn dat je heel monotoon wordt. Dat het saai wordt.
Ja.
Dus je wilt daarin, dit wil je weten van wat voor soort spreker ben ik en ook wat zijn mijn valkuilen. En dat dan dus voorkomen.
Ja. Super interessant dit. Want ergens heb ik denk ik altijd de gedachte gehad. oh, ik haal van high energy, omdat dat aangaat. Ik heb te veel ook echt presentaties gezien van mensen die echt CEO waren, waarbij je gewoon dacht, ik heb echt geen idee waar dit over gaat. Dus ik denk dat dat een beetje mijn definitie is van low energy presentaties. Maar dat is dus niet zo.
Nee, iemand met low energy...
Want Obama, dat is een hele goede spreker.
Die zou... dus ook, als je een low energy spreker bent, dan wil je dus ook echt daarna gaan kijken, hoe zorg ik ervoor dat mijn verhaal inhoudelijk wel bepaalde prikkels geeft, zodat ik wel mijn publiek mee blijf nemen. Want als je als lage energiespreker alleen maar stugge inhoud gaat delen.
Ja, dat idee heb ik. Saai. Weet je wel, de CFO die staat op cijfers te presenteren waarvan je echt denkt, ik heb geen idee waar dit over... Aan het eind van de presentatie weet ik echt niet meer wat hij gepresenteerd heeft.
Nou, en dat is dus, dat zie ik wel vaker. Terwijl cijfers zijn super sexy, want ze vertellen heel veel.
Ja.
Alleen als jij alleen maar droog cijfers gaat presenteren, dan vergeet je dus het helemaal met sexy te maken. Ja. Terwijl, kijk even, wat is het verhaal achter de cijfers? Hoe zijn we hiertoe gekomen? Is dit ook wat we wilden? Hoe kan het dat het wel is wat we wilden? Maar als het niet is wat we wilden, hoe kan dat? Wat is er nodig? Maak het sprekend, maak het beeldend, maak het sexy.
Ja, ja.
Ja.
Dus ik denk dat ik misschien een verkeerde associatie had bij low energy.
Ja, nou, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En dat is goed om te weten.
Ja.
Want dan weet je dus, dus een laag energie, ook iemand die nu luistert en denkt... Oh, maar van mij zouden ze kunnen zeggen, ik ben een lage energiespreker. Good for you. Je bent hard nodig.
Ja.
En maak het sexy.
Dat is dus een belangrijk, want je moet het wel triggeren. Je moet het publiek wel weten te triggeren, want anders ben je ze kwijt.
Precies.
Ja.
Ja.
Leuk. Nou, volgens mij hebben we onwijs veel besproken. Volgens mij kan ik wel weglaten. We hebben echt wat een tips. Echt super, dankjewel. Ik heb altijd nog een afsluitende vraag.
Oh,
als ik een gast interview. En dat is mijn vraag is, wat is je favoriete quote en waarom?
Mijn favoriete quote is, this too shall pass.
Oeh, vertel.
En dat is heel erg soort van één. Bijvoorbeeld als je ergens in zit en je denkt, hoe lang duurt het? Dan denk ik, this too shall pass. Dus dit gaat ook weer voorbij. Dus soms heb je gewoon een fase waar je gewoon even niet zo lekker erin zit, maar het gaat weer voorbij. Dus maak je, ga er ook niet te zwaar aan hangen. This too shall pass. En aan de andere kant ook bij mooie momenten, want geniet ervan. Want this too shall pass.
Ja.
Dus het is heel erg een tweeledige quote, maar ik vind hem altijd heel mooi. Omdat
heel
ik gewoon
mooi.
Denk van, hij, aan de ene kant houdt die zware situaties soms luchtig. En luchtige situaties geeft hij extra betekenis.
Mooi.
Ja.
Helemaal goed, leuk. Nou, ik wil je dus onwijs bedanken voor dit interview. Super veel tips. En mocht je als luisteraar nu denken, nou, dit vind ik ook echt super interessant voor een collega bijvoorbeeld. Weet ook dat je deze podcast aflevering ook goed kan doorsturen. Moet je even naar de aflevering gaan en dan heb je dat bekende, vierkantje met dat pijltje omhoog. En dan kan je opklikken en dan kan je bijvoorbeeld via WhatsApp delen. Ik wil je een hele, hele, hele fijne dag wensen. En je weet het, ik geloof in jou.